bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
We gaan het vandaag hebben over create. En we willen je deze maand aanmoedigen om iets te creëren. Dat kan in allerlei verschillende soorten dingen zijn. Je zou kunnen zeggen, creëer een feestje voor je in de buurt, voor mensen, voor je buren, je straat. Create kan een manier zijn om mensen uit te nodigen naar de kerk. Create, je zou een artikel of kunnen beginnen om een boekje te creëren. Je zou een nieuwe stap kunnen creëren voor je loopbaan, je carrière. Deze maand zou je een vriendschap kunnen creëren met iemand die God niet kent. Gewoon een paar ideeën. Creëer een blog of een vlog over een onderwerp dat jou inspireert. En wie weet word je er bekend mee en ga je daar je rest van je leven geld mee verdienen. Wie weet wat er gebeurt. Creëer een romantische ervaring voor je partner. Harm en Brecht zijn deze afgelopen week verloofd, dus daar hartelijk gefeliciteerd. We waren vorige week niet. En ik zou iets uitdagenders zoeken, Harm. Iets uitdagenders. Creëer een mogelijkheid voor iemand die God niet kent om God te leren kennen. Hoe dan ook. Creëer een fotoalbum en deel het op Instagram. Voor sommige mannen, creëer je je huwelijksfotoboek. Creëer een manier om een zegen te zijn voor je omgeving en door middel vanuit je connectgroep. Of misschien creëer een meubelstuk. Je weet niet. Het moet gewoon breed zijn. Create gaat over wat dan ook. Ik bedoel, een serie tweets, wat het ook is. Twee vuistregels die misschien belangrijk zijn. Ten eerste is het belangrijk om iets te creëren wat past bij wie jij bent. Daar gaan we het vandaag kort over hebben. En ten tweede zou ik willen aanmoedigen om na te denken over iets wat je kan creëren, wat er nog niet is, wat een impact heeft op, een positieve impact uiteraard heeft op mensen om je heen. Dus als we het hebben over create, hebben we het niet alleen maar over creaties voor onszelf, maar we hebben het over iets doen voor iemand in onze omgeving, een verschil uitmaken. Wij geloven in onze kerk dat wij geroepen zijn om een verschil uit te maken in onze omgeving. Is er iemand die dat gelooft, is de persoonlijke lijven. En dus daar gaan we het over hebben. De komende 4 weken, volgende week gaan we het hebben over durven te falen. Dus ik zou je zeggen, zelfs in het maken van het boekje, waren er genoeg momenten dat we dachten, oh my goodness, weet je wel. We kwamen op dit idee werd concreet, zo'n bijna iets korter dan 3 weken geleden. En ik zou je zeggen, zelfs in het Engelse boekje zie ik nog een aantal spelfoutjes staan, waarvan ik denk van, hey, dat is iets waar we wat van kunnen leren. Dus durf te falen. De derde week gaan we het hebben over creëer ruimte voor een wonder. En de 4e week gaan we het hebben over creëren is actie, artiesten produceren. Dus je ken je kunstenaars die altijd bezig zijn met een concept, mensen die altijd bezig zijn met een idee, maar nooit iets uitbrengen. Nee. Wij gaan van deze maand gaan we de stap maken om onze grote droom behapbaar te maken en onze eerste stap te zetten deze maand in iets waarvan wij dromen, wat wij kunnen doen, wat concreet is en grijpbaar is. En iets wat we kunnen doen. Is iemand geïnspireerd of uitgedaagd of gechoqueerd over wat we gaan doen? Wat het ook is. We gaan in ieder geval lol hebben. Dat is in ieder geval het doel. De titel van mijn preek vandaag is Beginnerswerk. Beginnerswerk. En ik wil 1 tekst voorlezen. Dan wil ik een moment nemen om te bidden. En gaan we God uitnodigen om tot ons te spreken. En ik wil voorlezen vandaag uit Genesis 1, vers 1 tot en met 4. Genesis 1, vers 1 tot en met 4. Daar staat. En als je een Bijbel bij hebt, kun je het opzoeken. Staat ook voor ons op het scherm hier op de achtergrond. Er staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En de duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte de scheiding tussen het licht en de duisternis. Ten eerste, ik hou ervan hoe God zelf iets maakt. Niemand heeft om het mee te delen. En als hij zichzelf een compliment geeft en zegt van, hey, dit is licht. Dit is goed. dat is al een mooi iets waar we iets van kunnen leren. Voordat we beginnen, 1 ding wat misschien interessant is om eventjes te vermelden. De Bijbel geeft enorm veel ruimte in dit scheppingsverhaal, gewoon om de geloofwaardigheid van dit verhaal te onderstrepen, geeft enorm veel ruimte voor het idee dat de wereld gemaakt is in meer dan 7 dagen. Sommigen willen kijken een beetje verward naar me, maar het interessante is op de 3e dag schiep God dag en nacht het etmaal, tijd, dagen en uren. En dat betekent dat er 2 dagen plaatsvonden, die misschien, wie weet, miljoenen jaren hadden kunnen duren, voordat de 3e dag aanbrak en God de wereld kreeg. Als je ziet wat er op de 4e dag overigens gebeurt, daar groeien alle bomen op. En de zaad groeit op en al die dingen. Dat je denkt van, wauw, dat is amazing dat dat allemaal in een dag gebeurt. Dus ik zou je gewoon willen zeggen dat de wetenschap, als de wetenschap, en ik weet niet of het puur bewezen is, dat is nog even de vraag, maar als de wetenschap zegt dat de wereld miljoenen jaren heeft geduurd, spreekt dat niet in principe de Bijbel tegen. Ik heb er geen enkele moeite mee overigens om te geloven dat God de wereld kan creëren in 6 dagen. Ik bedoel, als God dat had gewild, dan zou dat zeker kunnen doen. Ik zeg niet dat het per definitie niet het geval is. Ik zeg alleen dat er niet per definitie een tegenstelling is tussen het creatieverhaal en allerlei wetenschappelijke zaken. Behalve als we het hebben over theorieën die niet bewezen zijn. Anyway, oké. Evolutietheorie. Anyway, dus de wereld is gecreëerd, dat is in ieder geval wat we geloven hier. De wereld is gecreëerd door God. Een moment van gebed en bezinning. Misschien kun je je ogen sluiten. Misschien wil je je ogen open houden om gewoon te kijken wat de persoon naast je aan het doen is. Het is allemaal oké. Okay. Vader God, Heer, we danken u op dit moment in de naam van Jezus. Heer, dat u de schepper bent, de creator bent, dat u creatief bent. En we vragen u, Vader, in de naam van Jezus om ons te helpen. Hier in deze tijd, in de komende 35 minuten. Heer, we vragen u hier om tot ons te spreken, om ons hart te openen. En we danken u voor deze gelegenheid om hier in uw aanwezigheid te zijn. Inspireer ons, help ons. Heer, we danken u voor uw hulp en uw aanwezigheid in ons leven. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, is iemand wel eens door een meubelwinkel gelopen en je zag een bepaald artikel en je zag hoe simpel en eenvoudig het meubelstuk gemaakt is? Misschien 3 latjes, 3 stukjes hout. En je zag het prijskaartje en je dacht bij jezelf, dit is bizar. Hoe kun je zoveel geld vragen voor zoiets simpels? En je zei tegen je partner of vriend of vriendin waar je mee was, je zei, dit kan ik makkelijk zelf maken. Is wel eens overkomen? En wie van jullie dacht dat en heeft het vervolgens niet zelf gemaakt? Nou, dat is oké. Okay. Dit is gewoon heel herkenbaar. Ik heb ook het getest in mijn omgeving en dit was blijkbaar heel herkenbaar. Is er iemand van jullie die wel eens een dag of een avond de droom heeft gehad om een onderneming te starten, die je vervolgens niet begonnen bent? Handen? Oké. Okay. Ik denk ik 25 keer. Het is helemaal niks. Dit is niet om te zeggen dat je slecht bent, maar dit is gewoon puur een stukje herkenbaarheid. Wie heeft wel eens geprobeerd om een boek te schrijven en die je op de een of andere manier niet hebt afgemaakt of nooit hebt uitgebracht? Kan ik handen zien? Er bestaat een mythe in Nederland dat er zo'n 1,5 miljoen latente schrijvers zijn in Nederland. Overigens was dat een soort van PR-stunt van Trouw die een project had schrijf. Dus dat is een beetje de wereld ingeworpen. Maar ik denk dat er veel van ons op een gegeven moment wel eens hebben gedacht, ik schrijf een boek, weet je wat, dit moet de wereld zien. En vervolgens doen we dat niet. Of is er iemand die wel eens een documentaire heeft gezien over een bepaald menselijk leed? Het kan internationaal zijn, het kan landelijk zijn, het kan lokaal zijn, het kan in je straat zijn. Hoewel, als daar een documentaire over gemaakt is, misschien moet je verhuizen. Maar anyway, of daar blijven wonen en een zegen zijn. Maar, en je dacht, en je zat die avond huilend op de bank, of misschien niet huilend, maar je was geëmotioneerd, je had een brok in je keel en je dacht, als niemand iets doet aan dit probleem, dan doe ik het. En de volgende dag werd je wakker en je deed alsof er niets gebeurd was en je ging weer verder met je ding. Kom, kan ik handen zien, iemand? Tuurlijk, voor afgelopen week nog, zeg Helke. Ik zou willen zeggen dat er iets is in onze menselijkheid. God heeft iets in ons instinct gelegd, dat je het zo zou willen zeggen, wat op de een of andere manier een verschil wil maken in de wereld. Er is iets in ons dat een verlangen heeft om te creëren, om te scheppen. En als ik zou zeggen create, dan zijn we respectvol naar God, want we snappen, God is de schepper. En wat wij kunnen doen is Gods schepping een beetje hanteren om daar dingen van te maken. Dus we vragen niet van je om een schepper te zijn, maar om simpelweg de middelen die God ons heeft gegeven te gebruiken om daar iets van te maken. Maar er is iets in ons dat een verlangen heeft om een verschil te maken. En ik wil gewoon een moment, als je getrouwd bent, als je single bent, ik wil gewoon op een moment eventjes het idee laten neerdalen dat iedereen die hier vandaag zit creatief is. Ik zou willen zeggen, jij, de persoon naast je. Misschien is dit een wakker worden voor je op dit moment. Maar de persoon naast je is creatief. Ieder persoon die hier vandaag zit, is creatief. Heeft een mate van creativiteit. Dat betekent niet dat je een dichter bent. Dat betekent niet dat je een schrijver bent of een kunstenaar bent. Of dat je goed bent in tekenen. God is mijn getuige dat ik voor geen meter kan tekenen. Ik kan nauwelijks schrijven. Dus tekenen is voor mij iets te ver gegrepen. Maar iedereen van ons heeft iets wat creatief is. Ten eerste, God is creatief. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar God zegt in Genesis 1 vers 26 dat hij ons heeft gemaakt in zijn evenbeeld. Genesis 1 vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, onze gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen van de zee, de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. En het beeld van God schiep in hen, mannelijk en vrouwelijk. Zowel mannen als vrouwen zijn geschapen naar het beeld van God. Man en vrouw zijn samen een reflectie van wie God is. Niet alleen een mannen. Kan ik een amen horen van mannen in een geest van nederigheid. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over al de dieren die over de aarde kruipen. In andere woorden, wij zijn gemaakt in Gods evenbeeld. God is een schepper. God heeft ons hier op aarde geplaatst, ons gezegend om te heersen, om vruchtbaar te zijn, om talrijk te worden. In andere woorden, om te vermenigvuldigen. Om iets te creëren wat er nog niet eerder was. Ik ben 6 weken geleden vader geworden. Voor mij een zeer actueel thema. Mijn eerste zoon, mijn erfgenaam. Ik ben ook van plan om mijn andere dochters erfgenamen te maken. Maar en trouwens ook voor de duidelijkheid, mijn laatste zoon. Anyway, maar er is iets in ons. We willen iets creëren. We willen iets nalaten. Het Nieuwe Testament is er ook heel erg duidelijk over toen Jezus de discipelen een opdracht gaf. Iedere volgeling van Jezus heeft een opdracht gekregen van Jezus vlak voordat hij door middel van een Starship Enterprise of iets dergelijks de aarde verliet. Maar hij zei het volgende in Matteüs 28, vers 19. Hij zei, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Ga op weg en creëer, vermenigvuldig, word talrijk, wees gezegend en vermenigvuldig. Creëer. Iedere discipel is geroepen om discipelen te maken. Dus de definitie van een discipel is dat je een discipelmaker bent. En dus ik zou tegen je willen zeggen, jij bent creatief of je het weet of niet. Je bent creatief of je het wil of niet. Er is een mate van creativiteit in je, maar de creativiteit van jou ziet er anders uit dan de creativiteit van de persoon naast je. Iedereen van ons heeft een andere vorm van creativiteit. Linker hersenhelft, rechter hersenhelft, het maakt niet uit. Je bent creatief. Je bent geroepen om iets te doen wat een verschil maakt. Alright. Nou, heb je wel eens dat gevoel gehad wanneer je begint aan een project. Het kan zijn een scriptie, het kan zijn een project op je werk. Het kan zijn iets wat je schrijft. Goed, ik ben niet enorm technisch, maar misschien dat je van plan bent om iets te bouwen. Ik weet niet hoe het werkt. Maar anyway, dat je daar voor een leeg canvas staat te kijken. En even zo'n moment hebt van, oeh, ik weet niet of dit gaat lukken. Misschien dat je op het punt staat om een offerte te schrijven of een projectplan voor je baas. Misschien dat je, nou ja, op het begin van wat voor, waar dan ook je aan het begin staat. Dus je denkt van, hey, ik weet niet precies hoe dit werkt. Wat ik hier moet doen. En we kennen misschien allemaal dat knipperende icoontje op onze lege pagina, wat linksbovenin op ons computerscherm staat te knipperen. Of op de iPad heb je geen knipperend ding meer. Dat is wel best wel jammer eigenlijk. Want dat knipperende schermpje vertelt ons dat we beginnen met niets. Dat we niets hebben om mee te starten. En ik zou tegen je willen zeggen, wees niet geïntimideerd door een leeg canvas. Zie, als je deze week denkt, ik weet niet goed wat ik moet gaan doen, ik weet niet goed, heel veel waar ik als gelovige denken we, ik weet niet goed waartoe ik geroepen ben. Ik wil tegen je zeggen, wees niet geïntimideerd door een leeg canvas. Toen wij deze serie bedachten, ik had een moment van gebed, ik was een aantal series aan het uitdenken. Het enige wat ik had, ergens op een soort van planningsschema, was het woord create. Ik dacht, ik wil gewoon iets doen met create. Ik wil mensen helpen om iets te creëren, iets nieuws. Maar ik had totaal niet echt een idee hoe dat precies vorm kreeg. Totdat we pas geleden een brainstorm hadden en ik vertelde een aantal teksten waardoor ik ons creatieve team, waardoor ik geïnspireerd was wat ik precies wilde zien. En 3 weken geleden begonnen we met het hele idee van een create journal. Maar voor die tijd had ik alleen maar puur een indruk, een woord, create, dat is alles wat ik had. En dus ik zou je willen zeggen dat alles wat groot en significant is, begint klein. En ik wil met je kort in deze komende 10 minuten 4 aspecten bespreken die ervoor zorgen dat een begin wellicht intimiderend is. En als je het wil, je kan ze in je journal, er is ruimte opgenomen om aantekeningen te maken. En je kan ze in je journal opschrijven. Maar 4 aspecten waarom een begin intimiderend is. Maar ten eerste zou ik willen zeggen, beginnen is intimiderend, maar God was niet bang om te beginnen vanuit het niets. In het begin schiep God. Ik wil gewoon dat je het even op je laat inwerken en dat je er stil bij staat, dat er voor de creatie van de wereld er nog nooit een wereld was, althans niet de wereld waar wij van af weten, en in het begin schiep God. God stond aan het begin en God was niet geïntimideerd door het begin. God is in staat om iets te creëren uit niets. Ik wil gewoon even erover nadenken dat als we ons geïntimideerd voelen door een begin, dat we ons realiseren dat we geloven, of misschien ben je aan het oriënteren op een God die in staat is om iets te creëren uit het niets. Overigens, het is veel aannemelijker dat er een God was die iets creëerde, dan dat er niets was wat iets creëerde. Maar daar ga ik niet helemaal, die discussie ga ik niet aan vandaag. er was een begin. En God maakte iets uit niets. En het begin is intimiderend, want ten eerste, wij onderschatten het potentieel wanneer het begin klein is. We onderschatten het potentieel wanneer een begin klein is. Zie, Zacharia 4 vers 10, en de context is hier dat het huis van God gebouwd zou moeten worden, maar het volk van God was geïntimideerd om het te doen, om het af te maken. En God zei tegen Zacharia, of God zei tegen het volk van God in Zacharia 4 vers 10, want wie veracht de dag van de kleine dingen? De Engelse vertaling, de New King James vertaling is iets duidelijker en daar staat, do not despise the day of small beginnings. God zegt, kijk niet neer op de dag van het kleine begin. Zie, het volk was geïntimideerd om te bouwen. Er waren tegenslagen geweest, ontmoedigingen, intimidaties. Maar God zegt, ik wil dat je je niet geïntimideerd voelt door het kleine begin. Ik wil dat je realiseert dat alles wat God doet, heel erg vaak klein begint. Toen we deze kerk startten 4 jaar geleden, hadden we een preekserie die heette Kleine Dingen die een groot verschil maken. De eerste preekserie die we ooit hadden gedaan, de eerste dienst die we ooit hadden gedaan, ging over 1 Koning hoofdstuk 17 en 18, waarin Elia een woord van God had. 3 jaar lang was er geen regen geweest, dan was er een hongersnood en een droogte geweest. En niemand kon, er was er geen enkele oogst, was 3 jaar lang was er geen regen geweest. En Elia hoorde het geluid van overvloed en regen in zijn hart, in zijn geest. En God deed een ding in zijn leven. En deze profeet, die bad en er gebeurde niets. Toen bad hij nog een keer en er gebeurde nog steeds niets. En tot 6 keer toe stuurde hij zijn dienaar erop uit om te kijken. En de dienaar moest terugkomen en zeggen van, hey, sorry grote profeet, misschien was het uw dag niet, maar er is niets te zien. In het moment dat je denkt, ik heb gebeden, ik heb geprobeerd, ik heb gepoogd, ik heb gedroomd, ik heb getracht, ik heb gepoogd, ik heb een poging gedaan, ik heb iets gedaan, maar er is niets te zien. Er is niets, dit is een begin, dit is klein. En op een gegeven moment, de 7e keer, 7 is het getal van compleetheid, de 7e keer stuurt hij zijn dienaar er weer op uit. En zijn dienaar komt terug met het grote nieuws. O profeet, er is een klein wit wolkje te zien, zo groot als de palm van een hand van een persoon. De profeet was enorm blij. Rende naar de koning en tegen wie hij had gezegd dat er overvloed zou komen. En zei hij, het gaat gebeuren. Stuurde hem erop uit. Zei, ga naar je paleis, begin te eten, begin te drinken, want de overvloed komt eraan. De koning die pakte zijn paarden, ging erop uit. De profeet met de hybride technologie van God haalde rennend de koning in. Door te rennen in de kracht van God. En het fascinerende is, dit alles doet de profeet op basis van het ene woord. Er is een klein wit wolkje te zien. Een wit wolkje, dames en heren, is niet een reden om het strand te verlaten, om te zeggen, hey, er komt een stortvloed aan, we moeten wegwezen, want er komt een enorme regen aan. Right? Een wit wolkje is niet waarom je een vakantie cancelt om te zeggen, ik ga naar een zonnigere plek, want dit is helemaal geen gezicht. Er is gewoon een wit wolkje. Dit gaat gewoon helemaal, het wolkendek komt eraan. Maar deze profeet begreep dat God vaak grote dingen doet met een klein begin. Als God iets begint, weet Elia, is God in staat om het af te maken. Do not despise the day of small beginnings. In het begin schiep God. Wie weet wat er kan ontstaan door het begin wat jij maakt deze maand? Wie weet wat het sneeuwbaleffect kan zijn van hetgene, het begin wat je kan maken met jouw connectgroep? Wie weet wat er kan ontstaan in het leven van een persoon wanneer je een onderdeel speelt in het begin van een relatie die ze kunnen aangaan met God? Wie weet wat er kan gebeuren? Ik weet dat het klein is. Ik weet dat er niets te zien is. Ik weet dat er misschien slechts een kleine witte wolk te zien is ter grootte van een handpalm. Maar wees niet geïntimideerd door het kleine begin. Want soms onderschatten wij het potentieel wanneer we zien dat het begin klein is. Het tweede punt waarom een begin intimiderend kan zijn. Een begin kan intimiderend zijn omdat wij vaak wachten op een samenloop van ideale omstandigheden. Zijn er ouders in de zaal die na een aantal maanden en jaren plannen zich beseften, weet je wat, het perfecte moment om een kind te krijgen bestaat niet. Het huis is nooit groot genoeg. Je hebt nooit slaap genoeg. Je budget kan er niet aan. Je bugaboo is versleten. Ik weet niet wat je ervaring is, maar je auto is te klein. Je bent allebei aan het werken en je hebt allebei je werk nodig. Maar het perfecte moment om te beginnen bestaat niet. Hier zou Marco bestaat iets mee moeten doen. Het perfecte moment bestaat niet. Sorry, het is heel fout. Dit moeten we uitknippen, dit is gewoon niet oké, okay, maar het was spontaan, het was niet voorbereid, het was gewoon een stukje zwakte. Dit was mijn oude natuur. Zie, dit is misschien niet de perfecte maand om iets te beginnen. Misschien denk je, het is zomer. Misschien denk je, in mijn geval, ik heb net een zoon gekregen. Misschien denk je, ik ben moe. Misschien denk je, ik heb een druk programma. Misschien denk je, ik ben depressief, teleurgesteld. Misschien zijn er allerlei redenen waarom je nu zegt, dit is niet het perfecte moment voor mij om in augustus iets te creëren wat er nog niet is. Lucas, waar kom je mee? Waarom? Dit is de zomer. Maar ik zou even zeggen, het perfecte moment bestaat niet. Prediker 11, vers 4 zegt het volgende. Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe. Wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet. Je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet. Zo ken je ook de daden niet van God. Die alles maakt. De aanmoediging van Salomo hier, die dit schrijft, is zaai. Van de morgen tot in de avond. In andere woorden, neem je hele dag en investeer. Zaai. Doe wat je kunt. Wat zegt hij? Laat je hand niet rusten. Want je weet niet of het zaad van de ene of de andere, of dat het elke keer ontkiemen zal. Wat zegt Prediker? Prediker zegt, Lucas de Vreugd heeft gelijk. Het perfecte moment bestaat niet. Of in andere woorden, ik heb dit van hem. Prediker heeft gelijk en ik echo dit vandaag. Het perfecte moment bestaat niet. Als je naar de wolken kijkt, als je naar je omstandigheden kijkt, als je wacht op de regen, als je wacht op de perfecte omstandigheden om je kostbare zaad te zaaien in de grond. Als je denkt, dit is verspilde moeite, want wie heeft de garantie? Dan zegt Prediker tegen je, weet je wat? Zaai niet alleen maar één ding, maar investeer in 3, 4, 5, 6 projecten. Want je weet niet of het ene iets kan doen, of het andere. Of misschien wel dat het allemaal vruchtbaar kan zijn. Zie, we wachten op een samenloop van ideale omstandigheden. Maar kan ik je dit zeggen? Er is iets wat ons tegenhoudt om actie te ondernemen. En als wij niet iets doen, dan is de kans groot dat het misschien nooit gaat gebeuren. Als jij niet gelooft in het zaadje van jouw droom, wie denk je dat wel gaat geloven? Wie denk je dat wel gaat investeren? Wie denk je dat wel iets gaat doen voor jouw droom, als jij niet gelooft in jouw droom? Dus wacht niet op het perfecte moment. Wees niet geïntimideerd door het feit dat niet alle omstandigheden in lijn zijn gekomen. En begin iets te doen in het kleine begin. Ik ben je enthousiast over vandaag. Een derde ding. Het derde punt waarom een begin intimiderend is. Een begin is intimiderend, want we hebben nog niet alle details uitgewerkt. zijn er mensen die houden van details. Kom op. Nick, daarom hou ik van hem. Mijn vrouw. Verschillende mensen hier. We hebben niet alle details uitgewerkt. Ik hou van wat Romeinen 12 zegt. Romeinen 12 heeft het over het gebruiken van onze gaven. Maar luister naar de manier waarop hij dat zei. Ik heb nog nooit zo op deze manier gelezen, maar toen ik erover nadacht, dacht ik, wauw, dit is amazing. En ik hoop dat vandaag er een golf van, wauw, dit is amazing, door de zaal gaat als je dit ziet. Maar we kijken wel hoe het valt, oké? We kijken wel. Romeinen 12, vers 6, er staat, wij hebben verschillende gaven. Onderscheiden naar de gave die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet dit doen in overeenstemming met het geloof die wij gebruiken. Sommige vertalingen zeggen naar gelang van ons geloof. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Sorry, vertaalt hij. Wie de gave heeft, wie iets weggeeft, moet dat doen zonder bijbedoeling. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, dan moet daarin vrij blijmoedig zijn. Maar luister naar het begin. We hebben verschillende gaven, volgens de genade die God ons geeft. En als je de gaven hebt om te profiteren, doe dat dan naar mate van jouw niveau van geloof. Een andere manier om dit te lezen is, zie, ten eerste, God verwacht van jou dat jij de gaven die jij hebt ook echt gebruikt. Ik wil niet in herhaling vatten, maar ik heb de afgelopen paar jaren zo vaak gehad over de gelijkenis van de talenten. God gaf iedereen een talent naar hun capaciteit. Maar God verwacht van ieder persoon die hij een talent gaf, dat deze persoon dat talent zou verdubbelen en zou vermenigvuldigen. Zie, God verwacht van jou datgene wat je hebt. Wat is jouw talent? In andere woorden, wat is jouw gave? Wat is jouw letterlijke talent? Of wat zijn jouw middelen? Talent was een geldbedrag. Dus wat zijn de middelen die je hebt? Misschien heb je tijd. Misschien heb je energie. Misschien heb je visie. Misschien heb je gedachten. Misschien ben je creatief. Misschien heb je een bepaalde manier om dingen in woorden om te brengen. Misschien heb je een talent om connecties te maken met andere mensen. Misschien ben je een talentvolle natuurlijke vader of moeder. Ik weet niet wat je hebt, maar wat is hetgene wat jij hebt? En God verwacht van jou dat je investeert, dat je gebruikt wat je hebt. En ten tweede zie ik dat God van ons verwacht dat wij datgene wat we hebben gebruiken naar onze volle capaciteit. Wat betekent dat? Je capaciteit is misschien niet compleet. Je geloof is misschien niet op een soort van een geloof van bijbelse proporties. Maar overigens, geloof van bijbelse proporties. De geloof van de discipelen was redelijk klein. Jezus zei, waar is jullie geloof? Maar Jezus zei, als je het geloof hebt van een mosterdzaadje, dan zal je een effect zien die groter is dan een mosterdstruik. Een mosterdzaadje was een van de kleinste zaden en een mosterdstruik was een van de grootste planten, gewassen die kan groeien. Als wij gebruiken wat we hebben, het is misschien niet perfect, het is misschien niet compleet, de details zijn misschien niet allemaal uitgewerkt, misschien is het nodig dat er wat wordt aangevuld, maar als wij doen wat we kunnen met wat we hebben, dan zal God hetgene vermenigvuldigen wat wij gebruiken. Zie, God vermenigvuldigt niet wat wij niet gebruiken. Alright. Psalm 37, vers 23. De Bijbel in gewone taal zegt, de Heer leidt mensen die trouw zijn aan hem, zodat ze weten wat ze moeten doen. Ook al struikelen ze vallen niet, want de Heer houdt hen vast. Zie, wanneer we op weg zijn, wanneer we in beweging zijn, zal God ons leiden. De Engelse vertaling zegt, the steps of a righteous man are ordered by the Lord. Zie, de stappen van een gerechtvaardige worden door God geleid. Maar God kan je niet leiden als je geen stappen onderneemt. Toen ik mijn bedrijf begon, ik heb een bedrijf, dit is niet mijn bedrijf, de kerk. Ik heb een ander bedrijf waar ik mijn geld mee verdien. Toen ik mijn bedrijf begon, had ik geen enkel idee wat ik wilde doen. Tenminste, ik had drie ideeën. Ik had één idee om te schrijven, om managementliteratuur te schrijven. Daar heb ik een tijdje wat geld mee verdiend. Ik had een ander idee om PR te doen, een PR-bureau op te zetten. Daar heb ik een paar honderd euro mee verdiend. Ik had een ander idee als backup om e-learning te creëren en te verkopen. Daar had ik een paar opdrachten in. De eerste twee ideeën waren compleet waardeloos. Tenminste, redelijk waardeloos. Ik heb niet heel veel succes in behaald. Het derde idee was hetgene waar mijn bedrijf op losging. Maar zie, ik was begonnen met drie ideeën en een derde van de ideeën slaagde. Ik had geen enkel idee, ik had niet alle details. Soms ben ik nog steeds bezig en hebben we als team nog steeds niet alle details. Maar ik weet dat als we gaan, als we stappen nemen, dat de rest van de details verder worden ingevuld. Toen we deze kerk begonnen, met z'n drieën, wisten we niet alle details. We hadden geen locatie, we hadden geen funding, we hadden geen enkele eurocent, we hadden zelf wat middelen die we erin konden stoppen. En we hadden niet al onze waarden gedefinieerd. We kenden helemaal geen levende ziel in Den Haag. Dus we hadden geen plan, maar langzamerhand, iedere keer naarmate we een stap nemen, wordt de volgende stap duidelijk. Ik weet niet waar we over 5 jaar zullen zijn. Ik weet dat we een boodschap hebben van geloof, hoop en liefde. Ik weet dat we een missie hebben om te bereiken, bekrachtigen en te bereiken, bouwen, bekrachtigen met de boodschap van geloof, hoop en liefde. Ik weet dat het zo uitziet, maar wat de details zijn, ik weet niet alle specifieke details. Maar ik weet wel dat als wij een stap zetten, kerk, als wij doen wat we kunnen, als we de capaciteit gebruiken die we hebben, dat de details worden ingevuld op een later stadium. Ik weet dat God ons een kompas geeft en geen routekaart. Dat we niet precies weten wat er over 3 jaar gaat gebeuren. Maar weet je, als we over 3 jaar een beslissing moeten maken, dan maken we die dan wel. Want we weten over een algemene zin wat de richting is waar we om moeten gaan. Zie je, een begin is intimiderend, want we hebben niet alle details. Het laatste punt, of in ieder geval het 4e punt waarom een begin intimiderend is, is een begin is intimiderend, want we worden overweldigd door alle mogelijke opties. Zijn er mensen in de zaal die het lastig soms vinden om een beslissing te maken? Als je twijfelt of jij dat bent, dan heb je helemaal een probleem op dit moment. Ik weet niet of ik het moeilijk vind om een beslissing te maken. Trust me. Het ergens, diep van binnen, is het er. Zie, ik denk dat we in een tijd leven waar zoveel prikkels, zoveel informatie, zoveel vergelijkend materiaal beschikbaar is in ons leven via social media en wat dan ook. Dat als we niet oppassen, dat we beginnen ons leven te leven als consumenten en niet als producenten. Zie, ik kan je één ding garanderen, er zijn meer kijkers naar Netflix dan dat er mensen zijn die denken, hey, ik kan iets produceren voor Netflix. Ik kan je dit zeggen, produceren voor Netflix heb je veel meer aan dan alle series kijken van Netflix. Anyway. Maar er is zoveel aanbod. We kunnen ons helemaal lam consumeren als we niet oppassen. 24 uur per dag. Vroeger, toen ik jong was, ik begin heel oud te klinken nu, moest je een week lang wachten tot je serie weer verfrist wordt en dat je weer iets kon kijken. Beverly Hills 90210, oh man, ik zat op het puntje van mijn stoel. Ik dacht, oh man, ik kan niet wachten wat Dylan gaat doen. Ik ben twee keer betrapt op diefstal. De eerste keer was een sleutelhanger van €5 van Beverly Hills 90210. Gelijk, we heten daad betrapt. En ik moest 100 keer van mij eens opschrijven. Ik mag nooit sleutelhangers van Beverly Hills 90210 stelen. Dus ik bedoel, het is echt in mijn geheugen gegriefd. Ik kan die sleutelhanger nog steeds voor me zien. Weet je wel, zo'n... Anyway. Dus ik heel professioneel. We liepen de winkel uit en gelijk uit de winkel. Oh, wauw. Een grote man achter ons, een grote beer van mensen. Hey, kom jij maar eens even mee. Anyway, dat is mijn associatie. We worden overweldigd door alle opties. Ik zou je willen zeggen dat creativiteit is authenticiteit. Zie, ik word soms een beetje, ik heb niet echt een groot verstand van kunst, dus ik wil niet pretenderen dat ik er alles over weet. Maar weet je, soms onder het mom van kunstzinnigheid, wat er soms geproduceerd wordt, ik vraag me soms wel eens af, hoe authentiek is het? Hoe dicht staat het bij de persoon die dit maakt? En ik ben helemaal voor kunst, ik ben helemaal voor grenzen opzoeken. Maar wat belangrijk is datgene wat we creëren, dat het authentiek is, dat het een deel is van wie wij zijn. Zie, en ik denk dat als we stoppen met kijken naar wat andere mensen doen, en als we beginnen met kijken naar wat wij kunnen doen en wie wij zijn, wat onze talenten zijn, wat onze capaciteiten zijn, wat onze passies zijn, onze drijfveren, dan denk ik al dat we 90% van alle opties zou kunnen zeggen, hey, dat is niets voor mij. Of ik kan zeggen, dit is niet mijn type van creatie. Ik ben niet geroepen om een replica te creëren van iemand anders die succesvol is in wat die persoon doet. Ik ben geroepen om mijn eigen authentieke stem te laten horen en mijn ding te doen zoals ik het doe. We zijn niet geroepen om een kerk te creëren zoals er al 100.000 van zijn op de wereld. Wij zijn geroepen om C3 Den Haag te stichten en om een kerk vol met pioniers te stichten die uniek is. Die een andere vibe heeft, niet beter dan de rest, maar zeker hopelijk anders dan de rest, omdat wij uniek zijn en authentiek. Alles wat authentiek is, is op een bepaalde manier eigenzinnig. Maar zie, we hoeven niet te creëren om eigenzinnig te zijn. Wij zijn creatief omdat we dicht bij onszelf staan. En als dat betekent dat andere mensen ons eigenzinnig vinden, hey, so be it. Maar we gaan niet creëren om te proberen anders te zijn. Ik weet niet of dit tot mensen spreekt, maar het is voor mij is het goed nieuws. Oké, okay. All right. Gods geest Weet precies wat bij je past. Genesis 1 vers 1 zegt, in het begin schiep God. Genesis 1 vers 2 zegt, de aarde nu was woest en leeg. De duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. Die Gods geest is actief betrokken bij het proces van creatie. En in ons eigen leven, ik zou je willen zeggen, Gods geest, de Heilige Geest, helpt ons om te creëren wat er niet, nog niet is. Gods geest is een creatieve persoon. Laat me deze tekst voorlezen, 1 Korinthe 2 vers 9, is heel erg interessant. Dit gaat over de geest van God. En hier staat, maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en het in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hem, voor hen die hem liefhebben. In andere woorden, er zijn zoveel mogelijkheden. Right? Er zijn heel veel mogelijkheden. Al die dingen die God voor ons heeft, die authentiek zijn voor ons, dat is nog nooit in ons opgekomen. We hebben geen idee wat voor dingen God voor ons heeft. Maar God heeft een specifiek doel. God heeft een specifiek doel met ons leven. God heeft ons gemaakt met een plan, met een doel in gedachten. Maar dan het goede nieuws is, aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens, dan de geest van de mens die in hem is. In andere woorden, zie, wie kent Ruud beter dan Ruud zelf? Dan de geest van Ruud, dan zijn innerlijke persoon, zijn innerlijke weten. En de Bijbel zegt, wie kent God beter dan de geest van God? Want dat zegt hij nu. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Zie, God weet wat zijn doel is met jouw leven. God weet wat authentiek is voor jou. God weet wat voor jou creatief is. God weet wat jouw roeping is. God weet wat jouw plan is. God weet wat jouw unieke toevoeging is die hij kan bijdragen, die jij kan bijdragen in deze wereld. En het is misschien niet in ons denken opgekomen, maar in onze geest kunnen we weten wat authentiek is voor ons door de kracht van de Heilige Geest. De tekst gaat verder en zegt, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. De geest van God geeft ons de wetenschap. Dat wij weten wat ons, wat jou is geschonken in genade. Ik wil met je kort twee dingen bespreken. Die jou kunnen helpen in de komende week om het idee, dat plan, jouw eigen te maken. Ten eerste, ik heb erover na te denken, hoe ga ik dit brengen? Maar de eerste stap die je kan nemen is, verken het idee. Verken het idee of maak het je eigen. Ik zou je willen uitdagen, in de komende 5 minuten, denk erover na. Droom het, verlang het, verken het, bid het. Laat de geest van God over jouw idee komen, zoals de geest van God over de schepping heen zweefde. En probeer ervoor te zorgen dat de visie die God heeft voor jouw leven, dat het jouw visie wordt. Maak het je eigen. Internaliseer het. Maak het iets wat, de Bijbel zegt, het woord werd vlees en bloed. Er moet iets gebeuren in ons leven dat Gods belofte voor ons leven, dat Gods woord voor ons eigen wordt. Dus verken het idee. Zie, ik denk dat het heel erg belangrijk is om te verlangen. Om een visie te hebben. We hebben een van de oefeningen of een van de vragen in je notes. Is pak iets, een foto, een afbeelding, een schets of wat dan ook. Iets wat je inspireert op het gebied van je verlangen. En plak het op in je boek. Ik weet dat die mannen denken, oh man, we hebben een dagboek. En nu gaan we knippen en plakken. Waar is deze kerk in beland? Maar laat me je zeggen, de kracht van iets zien, de kracht van visie, de kracht van het idee verkennen, de kracht van iets projecteren voor je en dat bekijken is enorm krachtig. Toen ik ergens het idee had om een kerk te stichten, begon ik me vanuit verlangen, begon ik me te verzadigen in preken. In de tijd dat je alleen nog maar preken kon krijgen op bandjes. Ik weet nog dat ik preken kocht. Die tijd moest je het kopen. Tegenwoordig kun je ze gratis van cdrdenhaag.nl downloaden. Of overal ter wereld zijn er kerken. Gratis kun je die preken allemaal downloaden. En ik versleet die bandjes. Ik luisterde sommige preken keer na keer na keer. Ik luisterde soms 4 preken per dag op een ongezond niveau. Maar er ontstond in mij een verlangen. En dat is niet een benchmark overigens. Dat zou serieus ongezond zijn als je het geroepen bent om te spreken. Maar het was op een bepaalde manier, creëerde het een verlangen in mij. Er was iets in mij wat wilde en wat moest en wat zou. En er bouwde een soort van frustratie in me op. En wat omgezet werd tot een verlangen. En er is iets in ons. De droom moet bijna, het moet bijna pijn gaan doen. Het moet bijna aanvoelen als een zwangerschap. Dat er iets in jou geboren is, ontstoken is. En het moet eruit. Ik spreek ook weer uit ervaring van de afgelopen weken. Maar je weet, er is niets als een zwangere vrouw die hoogzwanger is. En man, ik zou willen zeggen, ik snap niet hoe vrouwen door baarsweeën heen kunnen gaan. Maar ik denk dat alle vrouwen die ooit zwanger zijn geweest, begrijpen dat als je 9 maanden lang de pijn en de verzuchtingen en alles in je hebt gehad, dat je denkt van, weet je wat, het maakt me niet uit hoeveel pijn het doet, het moet eruit. En er is iets met een droom die God je geeft, dat het er wel uit moet gaan, omdat je hebt zo verlangd, je hebt zo gezien en je hebt uitgestrekt naar dit idee. Het is iets van jou geworden. Het is jouw baby, het is jouw ding, het is jouw creatie en jij hebt een verlangen om dit naar buiten te brengen. Dus verken het idee, denk erover na, mediteer erover. Het tweede wat ik zou willen zeggen is, het laatste wat ik ga zeggen is, spreek het potentieel uit. De laatste 2 minuten van deze preek. Gods woord is de creatieve kracht die ieder mens die hier vandaag is, kan inzetten. Spreuken 18 vers 21 zegt, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, dan wie de tong lief heeft, zeg ik op een respectvolle manier, wie de kracht van woord lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Gods woord is creatief. Genesis 1 vers 3, en God zei, laat er licht zijn en er was licht. Zie je, het is nogal een stap om uit te spreken wat je verlangt om te zien in je leven. En ik zou je willen adviseren om dat niet te doen met ieder persoon in je leven, want sommige mensen aborteren je droom op het moment dat je het uitspreekt. Maar zie, aan de andere kant, als je het niet durft uit te spreken, of als je het uitspreken van je droom, de tantes vriendschap niet doorstaat, in de zin dat je het niet meer gelooft dat andere mensen 1 ding zeggen. Zie, soms heb ik een idee en ik zeg tegen iemand, en ze zeggen, ja, weet je wel, feitelijk gezien. En dan denk ik gelijk, oh man, dat is helemaal niks. Daar moet ik gewoon mee stoppen. Maar weet je, door dingen uit te spreken, zul je merken of je het werkelijk gelooft. Zie, de Bijbel zegt, Johannes 1 vers 1 tot en met 4. Dit is de andere versie. Dit is Johannes' versie van het scheppingsverhaal. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was leven. En het leven was het licht van mensen. Het woord, weet je misschien, is Jezus. Maar in het begin was het woord. In ieder begin van alles wat je creëert, is het nodig om het uit te spreken. Hebreeën 11 vers 3 zegt, door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is, door wat? Door het woord van God. En wel zo dat de dingen die je ziet ontstaan zijn door wat niet zichtbaar is. Daarom hoeven we ons niet te laten intimideren door een onzichtbaar begin. Want de dingen die we zien zijn gemaakt door de dingen die we niet zien. Dus ik wil je aanmoedigen om te beginnen te spreken wat je gelooft dat je gaat krijgen in je leven. En niet zozeer een zelfzuchtig ding van, oh, weet je, dit is voor mij en dat is voor mij en die auto is voor mij. Nee, daar gaat het niet om. Maar het gaat om de kracht van je woorden. Zoveel mensen die mij vroeger kenden, Nicola kan het beamen, die spreken me soms aan en ik vertel het niet altijd, maar soms bespreken we dingen die er gebeuren in ons leven, wisselen wat ervaringen uit. En mensen die me vroeger kennen, maar een tijd niet hebben gezien, zeggen dan tegen me, Lucas, wie had ooit gedacht van jou? Als jij zou ondernemen en blablabla bla, bla, en allerlei verschillende dingen. En weet je, om heel eerlijk te zijn, zonder arrogant te klinken, en het risico is dat ik arrogant klink, maar Nicola weet dat de dingen die we zien, dat ik het al jaren geleden over had, toen ik een gebroken tand had en geen geld had op mijn rekening en geen onderneming had en geen ondernemersfamilie. Niemand die vermoedde dat ik een voorganger zou zijn of ondernemer of wat dan ook. Maar op een of andere manier begon ik te spreken wat ik zag. En hetgene wat we nu zien is hetgene wat ik gesproken heb. Er zijn gekke dingen die ik heb uitgesproken over onze kerk. Maar laten we dit zeggen. Op een dag zullen mensen diligentie inlopen, het helemaal gevuld zijn. En ze zullen me bellen en tweeten en mailen en zeggen: Lucas, wie had gedacht dat jij en jullie met jullie kleine kerk in zo'n korte tijd het diligentie zouden vullen. Maar weet je, wij weten dat wij het hebben gezegd voordat je het ziet. Want de dingen die je ziet zijn gemaakt van de dingen die je niet ziet. En als je niet spreekt, dan zul je niet zien. Ik heb hier ergens een hele inspirerende tekst. 2 Korinthe 4 vers 13, we gaan eindigen. De band kan naar voren komen. We gaan eindigen met een grote bang en een moment van aanbidding. Wie van jullie is daar dankbaar voor, iemand? Daar staat: maar omdat wij dezelfde geest van geloof hebben, overeenkomstig met wat geschreven staat: ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven ook wij, en daarom spreken ook wij. Zie, een geest, een houding van geloof, is nooit stil, maar spreekt. Ik zou je willen zeggen, als je stil kan blijven over hetgene wat je diep gelooft, dan vraag me ergens af of je daadwerkelijk gelooft. En je ontdekt pas wat je gelooft als je durft om die dingen uit te spreken. Je ontdekt pas wat je gelooft als je durft om dingen uit te spreken. Misschien kun je een moment nemen om te staan. De Create Challenge van deze week is: vertel iemand die jij vertrouwt over jouw droom voor deze zomer. En vraag deze persoon om je hier de komende tijd aan te herinneren. Moedig deze persoon aan om zelf ook iets nieuws te beginnen. De geest van geloof gelooft en spreekt.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.